SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden. En uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 21 december 2024. Welkom bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze aflevering bellen we met Antonietta Scherzi, de voorzitter van Stichting Goed. De belangenbehartiger heeft namelijk een gratis e-book uitgebracht met de titel Dagboek van een Oud-Nederlander. We hebben zoals iedere zaterdag een overzicht van achtergronden bij het nieuws uit Nederland. En we tellen nu echt af naar kerstmis. En dat doen we met een speciale aflevering van Leer Nederlands. En Masterchef-winnares Elina Duggan heeft een heel smakelijk idee voor een echt Nederlands-Australisch kerstdessert. Dat en muziek allemaal straks, maar we beginnen nu eerst met de achtergronden bij het nieuws.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Veel Australiërs kijken naar uit om kerst te vieren met vrienden en familie. Maar door een cost of living crisis en aanhoudende conflicten in andere landen is er ook een grote groep die gestrest is en zich grote zorgen maakt. Organisaties zoals het Leger der Zeils en het Australische Rode Kruis zullen proberen om het leven van de naar schatting 1,9 miljoen Australiërs die tijdens deze feestdagen aankloppen voor hulp wat gemakkelijker te maken.
SBS Dutch. Deel ons verhalen op Facebook.
Muziek domineert de vroege kerstherinneringen van maatschappelijk werker Delphine Yandamutso.
Christmas time is, you know, a celebratory time. It's time to celebrate. Lots of, I guess, catch-ups, food, the celebrations. And also, you know, when I grew up, like sort of from high school to my young adult, I was in a choir, so I have lots of Christmas memories in terms of like singing, having like carols.
Maar sinds ze in 2007 vanuit Rwanda emigreerde naar Australië, ziet de kersttijd er heel anders uit. Haar moeder, zus en broer zijn er niet om samen met haar te zingen of kerst te vieren.
I try to sort of switch my thinking in terms of, you know, I'm with them. In spirit, let me say that in spirit, and I know that though they are far away, but they sort of, I try to think of them as being present in my life, and sort of enjoy the moment so that I don't feel like something is missing and not enjoy this moment, if that makes sense.
Dit komt overeen met het advies van Caroline Tain, manager clinical advice and governance bij Headspace National. Ze zegt dat het voor degene die verlangen naar familie tijdens deze feestdagen belangrijk is om nieuwe herinneringen te maken en tradities te creëren.
Not only are relationships complex and sometimes tricky when we're spending more time with those people, holiday time can be a time of great sadness when we're thinking about those loved ones that we can't be with anymore for whatever reason. And the advice that we give families in that situation is to think about some of those traditions and rituals that you would do to honour those people, and also trying to be as brave as you can be, stepping into new ways of being without them there.
Maar zelfs dan, zo zegt ze, kunnen de feestdagen een bijzonder uitdagende tijd zijn voor velen.
I think the holiday season, we sometimes assume, and I think it's because society tells us that the holiday season is going to be fantastic and great for everyone. But actually, there's a big shift that occurs for families when all of a sudden young people are not going to work or school. And so the family dynamic can change at home. And it can also place us under more pressure and stress when those relationships can look a little bit different, when the home environment looks a little bit different.
Het Leger der Zeils zegt dat ze zich voorbereiden op de drukste kerstperiode in hun 140-jarig bestaan in Australië. Een onderzoek toont aan dat 6,3 miljoen Australiërs dit jaar geen huisvesting kunnen betalen, waarbij bijna 1 op de 4 zich zorgen maakt dat hun kinderen geen cadeaus zullen krijgen en nog eens 2,5 miljoen zich zorgen maakt dat hun kinderen geen eten zullen krijgen. Naar schatting praten 1,2 miljoen mensen niet eens over kerstmis met hun kinderen, omdat ze zich niet kunnen veroorloven. Manager externe communicatie voor het Australische Rode Kruis, Major Gary Masters, noemt de bevindingen hartverscheurend.
There's certainly people who have made comments like, I've worked my whole life and donated plenty to charity. I never thought I'd have to come here and ask for help and a Christmas hamper, as I don't know how I'm going to do Christmas this year otherwise. Another person said, I just want my kids to feel a sense of normalcy. And because I've lost my job, I just can't afford to give them that normalcy this year.
De gegevens van het Leger des Heils laten ook zien dat dit jaar 1,9 miljoen Australiërs om hulp zullen vragen bij een goed doel. 54% zal dat voor het eerst doen. Andrew Colvin, directeur van het Australische Rode Kruis, zegt dat dit vooral geldt voor mensen met een migranten- of vluchtelingenachtergrond. Hij zegt dat die groepen de stress van de feestdagen op unieke wijze kunnen voelen.
In this age of modern communication, we get accustomed to being able to pick the phone up and talk to people. But for many of our migrant families and migrant communities, that's not possible. They might be coming from countries that have been torn apart by war or conflict. Communication might not be easy. So at a time when we're all thinking about family and loved ones and friends, it's our migrant communities in particular that often, you know, it just reinforces and highlights that they can't reach back to their families or they can't make that contact.
Delphine Yandamutso erkent hoe moeilijk het kan zijn voor mensen in de Afrikaanse diaspora en ook anderen die zich in Australië hebben gevestigd.
I acknowledge that Christmas time can be full of different emotions, positive ones in terms of at least I'm happy, I'm in a safe place, I don't have bombs flying over my roof, and that can be a positive experience. And other people can experience, in a community, people can experience loneliness. For example, if it's someone who has been separated from their family and who are uncertain of when they will be able to see their family, then it can be a tough time.
Tot slot doet Andrew Colvin van het Rode Kruis een oproep voor kerstmis.
2024 has been a difficult year. We know that. It's been difficult in the global community, but it's also been difficult back home. It's been difficult because of cost of living challenges. It's been difficult because it's hard to find appropriate accommodation and housing. What we're asking Australians right now is, while you're celebrating the end of year, however you celebrate it, to turn a mind to those that are less fortunate, be they migrant communities, be they aged care communities, be they people who are suffering disaster. And what can you do to support?
Dit was een verhaal van Gabriella Catanascio voor SBS Nieuws. SBS Dutch produceerde het in het Nederlands. Dagboek van een oud-Nederlander. Dat is de titel van het nieuwste e-book van Stichting Goed, Grenzeloos onder één dak. Een van de belangenbehartigers voor Nederlanders die in het buitenland wonen. Meer dan 20 mensen vertellen hierin hoe zij tegen hun wil de Nederlandse nationaliteit zijn verloren en wat voor pijnlijke gevolgen dit voor hen heeft gehad. Eerder belden we met Antonietta Scherzi, voorzitter van Goed, die zegt dat dit boekje laat zien dat modernisering van de Nederlandse nationaliteitswetgeving noodzakelijk is.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Dagboek van een oud-Nederlander. Waarom hebben jullie dit boekje uitgegeven?
Dat hebben we eigenlijk gedaan omdat de oud-Nederlanders toch nog steeds een onderbelichte groep zijn, vind ik. En er zijn ontzettend veel, er zijn eigenlijk duizenden Nederlanders die het Nederlandschap hebben verloren. En het vraagstuk, het debat, het migratiebeleid is altijd gebaseerd op Nederland, wat er in Nederland gebeurt. En eigenlijk deze hele grote groep die wordt altijd vergeten. Terwijl er zoveel oud-Nederlanders zijn die heel graag hun Nederlandschap terug willen. En door dit boekje zijn ze echt een beetje de weerspiegeling van wat die mensen doormaken en waarom ze het verloren hebben en waarom ze het graag terug willen. En ja, het zijn ook allemaal verschillende verhalen. Dus de een komt uit Zwitserland, de ander woont in Duitsland, dan die in Australië, Slovenië, Israël, noem maar op. Dus het geeft wel een mooie kijk op wat dat nou met die mensen doet.
Ja, nou zijn in de jaren 80 en recenter in de begin 2000 volgens mij zijn de regels veranderd. En er zijn veel mensen die hun nationaliteit zijn verloren omdat ze niet wisten wat de consequenties waren als ze bijvoorbeeld Australië werden. Hè? De vroege migranten, emigranten in de jaren 50, 60. Die mensen hadden natuurlijk te maken met veel mindere communicatiemogelijkheden en hadden geen internet waar ze even konden opzoeken. Hoe zit het nou? Gebeurt het nou vandaag de dag nog steeds?
Het gebeurt nog steeds, ja. Er is meer informatie, maar vergeet ook niet dat er nog steeds tegenstrijdige informatie vaak is. Ook vanuit de overheid, bij ambassades. Het is nog steeds niet duidelijk voor iedereen van wat voor situatie kunnen ze wel niet een andere nationaliteit aannemen. Wat als ik mijn paspoort laat verlopen? Natuurlijk kunnen mensen het nu beter opzoeken, maar er is nog steeds zijn er gewoon mensen die nu ook nog hun Nederlanderschap verliezen. Er zijn ook mensen die ervoor kiezen, omdat ze gewoon in een bepaalde situatie zitten dat ze een baan nodig hebben, hè, van de overheid er zit voor het een verhaal tussen van iemand die ski patrolling doet in Amerika en die heeft daar een Amerikaans paspoort voor nodig. Dus die heeft bewust zijn Nederlanderschap opgegeven. Maar die wil het wel heel graag terug. Want hij wil bijvoorbeeld nu in Italië zijn baan voort gaan zetten. Want de opleiding kon alleen maar in Amerika. Maar dat kan natuurlijk niet, want zijn EU-burgerschap is nu ook verdwenen.
Ja.
Dus het gebeurt nog steeds, of vrijwillig of onbewust. Ja, maar ja. Minder misschien dan vroeger. Want dan was het inderdaad, zoals je zegt, het internet. En vaak hingen ze een foldertje op of een pamfletje in een ambassade dat er zo'n regeling, zo'n optieregeling was, dat iedereen toch hun Nederlanderschap kon herkrijgen. En dat was dan voor een hele korte periode. Nou, heel veel mensen misten dat natuurlijk. Die kwamen niet dagelijks op de ambassade langs.
Nee.
Ja.
Maar nou zeg je vrijwillig, dat is natuurlijk gedwongen vrijwillig. Want ik denk dat het merendeel gewoon het Nederlanderschap zou willen behouden als ze als ze die keuze zouden hebben. Ja. Dus vrijwillig gedwongen.
Ja, vrijwillig gedwongen. Ja. Ja, ze hebben geen andere keuze. Ze moeten gewoon praktische keuzes maken om een leven op te bouwen in het buitenland. En soms kan dat alleen maar als je ook de andere nationaliteit aanneemt van het land.
Ja, nou heb ik natuurlijk ook het boekje doorgebladerd. En je zei net al, veel verschillende landen komen aan bod, als in mensen die daar wonen. Zou je het verhaal over de vrouw in Israël willen vertellen? Want dat vond ik nog wel iets dat ik denk, ja, daar sta je dan.
Ja, nou dat is ook zo'n voorbeeld van wat natuurlijk ook nu speelt met de situatie Israël en Gaza. Zij woont in Israël, is gewoon Nederlands, heeft keihard gewerkt, met paarden een bedrijf daar opgezet. En door het harde werken en noem maar op, is niet op tijd geweest om haar paspoort te vernieuwen. Dus zij kwam iets later bij de ambassade en toen werd het paspoort mooi van haar afgenomen. En het punt is dat nu natuurlijk met ophalen van Nederlanders vanwege het oorlog gebeuren daar. Zij is natuurlijk geen Nederlander meer, dus ze mag netjes achterblijven in Israël en kan dus niet naar Nederland komen makkelijk. En wordt daar ook niet bij geholpen. Dus dat is zo'n typisch voorbeeld van, ja, daar sta je dan als geboren en getogen Nederlander zonder Nederlandse nationaliteit. En in dit soort situaties is het natuurlijk wel erg allemaal.
Erg nijpunt, ja. Want voor de duidelijkheid, zij had ook de Israëlische nationaliteit aangenomen vanwege haar partner. En te laat het Nederlandse paspoort vernieuwd. Hè? Dat heeft met die klok te maken.
Ja.
En daardoor geen Nederlander meer. En dan staat ze daar als alle Nederlanders worden gerepatrieerd. Zij mocht niet mee.
Precies, ja.
En zij omschrijft ook het gevoel wat er dan op dat moment door haar heen gaat.
Ja, weet je, dat is ook met al die mensen. Die weet je, je voelt je zo in de steek gelaten. Hè? Mensen beschrijven het dus lijkt of er een deur in mijn gezicht wordt dichtgesmeten. Sommige mensen die dan horen dat hun nationaliteit de grond zakt onder mijn voeten vandaan. Het is allemaal zo. Ik word er zelf altijd een beetje boos van als ik al die verhalen zelf voorbij zie komen.
Ja. Ja. Ja, en ook wat je soms leest is op de manier waarop het gebeurt. Je bent natuurlijk bij de balie, waar het dan vaak gebeurt, een nummertje. Je bent een van de vele mensen die langskomen. En jij gaat dan op dat moment echt door de grond. En het is gewoon volgende. Geen nazorg, zeg maar.
Ja. Er is geen compassie, niks. Er is niet van... Nee, je paswoord krijg je niet meer terug. En ze zeggen ook gewoon echt... Ja, sorry, je bent geen Nederlander meer en zoek het verder maar uit. Eigenlijk komt het daar wel op neer. Het is heel bot. En er zijn genoeg gevallen ook waar de overheid gewoon foute informatie, misinformatie heeft gegeven aan mensen. En ook die mensen, dat wordt niet rechtgezet. Dan blijven ze volhouden. Ja, het is toch uw keuze geweest. U had het zelf moeten nakijken. En wat de overheid als informatie heeft gegeven, als het dan niet goede informatie is geweest, dat is dan jammer.
Leg het bij jezelf terug, ja. Zijn jullie natuurlijk al heel lang hierover aan het praten, achter de schermen met betrokken partijen. Hoe staat het daar nu mee? En zijn jullie ook te weten gekomen waarom er zo'n aversie is in Nederland tegen die dubbele nationaliteit? Want er zijn natuurlijk groepen die dat wel hebben, die geen keus hebben, die Nederlander als tweede nationaliteit krijgen. En dat voelt dan voor die Nederlanders in het buitenland, die geen Nederlander meer mogen zijn, natuurlijk extra wrang. Ik stel heel veel vragen in één keer. Dat ben ik me van bewust. Laten we beginnen met hoe gaat het met de gesprekken achter de schermen?
Ja, nou ja, er is natuurlijk het wetsvoorstel wat daar nog steeds ligt. En dat is ook een van de redenen om daar nu weer aandacht aan te besteden. Weet je, de dubbele nationaliteit, dat is erg lastig, denk ik, met deze regering die er nu zit. Het migratiebeleid is natuurlijk veel strikter. En juist die dubbele nationaliteit, die is niet gewenst. Hè? Want ze zeggen dat is dubbele loyaliteit en noem maar op. Dus ik zelf denk van, die oud-Nederlanders, die hebben daar eigenlijk weinig mee te maken. Weet je, geef die gewoon een optie van een jaar of twee jaar en dat die mensen hun Nederlanderschap kunnen terugkrijgen. En ik heb het boekje verstuurd naar de mensen die nu het wetsvoorstel, de initiatief, het zijn niet de initiatiefnemers, want het is ondertussen allemaal veranderd. Het was Sjoerdsma en Mark Roes, origine, en daarna was Artje Kuiken er nog bij en nu is het Arthur Notte en Moedloer. Maar in ieder geval, die zijn heel blij met het boekje. Want het is toch voor hun ook iets om in de waarschijnlijk met Kamerleden die hier niet van af weten, om dat toch een beetje rond te verspreiden.
Ja, bewustzijn te creëren.
Precies. Hebben jullie deze groep ook in het oog? Weet je? Want het debat gaat natuurlijk alleen maar over Nederland. En niet over de Nederlanders die zijn vertrokken en die eigenlijk de dupe zijn hiervan. Vooral.
Ja, en daar werd natuurlijk ook al vaker gezegd, Nederland loopt enorm achter, ook als je andere landen om Nederland heen kijkt in de EU. Weet je waarom dit is?
Ja, het is toch, weet je, die nationaliteitwet, die heeft dubbele nationaliteit al ontmoedigd, helemaal vanaf het begin, hè, 1892. En het is op een gegeven moment alleen nog maar strikter geworden. En op een gegeven moment kwamen er een aantal van die uitzonderingen en dan die reset en die pauzeregels. Maar het is altijd een probleem geweest in Nederland om die dubbele nationaliteit toe te kennen. Ondertussen zijn we een van de weinigen in Europa die daar nog tegen is eigenlijk. Of die dat tenminste zo veel mogelijk wil beperken. En ja, zoals ik zeg, het heeft echt alles te maken met het migratiebeleid in Nederland. Ze willen gewoon niet dat mensen een dubbele nationaliteit hebben. He, want ze kunnen wel misschien in het leger gaan in het andere land. Of het zijn allemaal angstbeelden van stel dat je nog steeds trouw bent aan het land waar je vandaan komt, zeg maar.
Wat ik nog even moet benoemen natuurlijk, Antoinette, is dat iedereen die dit boekje wil lezen, dat kan, hè, gratis te downloaden op jullie website. Dus dat is heel fijn. Merk je ook dat het een hot topic is, dat mensen geïnteresseerd zijn?
Ja, we hebben best wel veel. Ik heb het al verspreid natuurlijk best wel veel via social media en nieuwsbrief en dergelijke. En ik krijg toch wel een hoop reacties terug van mensen die zeggen, jeetje zeg, wat een verhalen. En ik wist eigenlijk niet dat het zo erg was. Nee. Dus het is heel goed om het boekje te verspreiden. Want dat is gewoon grotere bewustwording bij mensen. En dan hoop ik ook dat het bij de mensen terechtkomt die er eventueel wat aan kunnen doen. Maar ja, dat is natuurlijk de politiek, maar misschien ook wat dat media het oppakt in Nederland. En dat daar toch weer gewoon de aandacht op gevestigd wordt. Hoe meer, hoe beter. En deel het boekje vooral ook.
Ja.
Het kan gewoon verspreid worden. Dus ja.
Al dus Antonietta Scherzi van Stichting Goed. Ging het u allemaal iets te snel? Ga dan naar onze website sbs.com.au/Dutch. Hier vindt u een link naar de website van Goed, waar u het e-boekje gratis kunt downloaden. Dan nu bij SBS Dutch Koos Alberts met Ik verscheurde je foto. Straks een bekend Australisch dessert met een Nederlandse twist van Masterchef-winnares Elina Duggan. Maar nu eerst het willekeurige weekoverzicht dat we hebben kunnen samenstellen dankzij de NOS. Een wat somber record afgelopen week in Nederland. 9 dagen op rij had de zon zich daar niet laten zien. En dat was sinds 1993 niet meer gebeurd. Gelukkig zijn er tegenwoordig behandelingen die kunnen helpen bij een gebrek aan zonlicht. Psycholoog Douwe van Tuinen van het UMCG legt uit wanneer je spreekt van de winterdepressie en hoe lichttherapie daarbij helpt.
Somber houdt in een verdrietig gevoel, een leeg gevoel, een prikkelbaar gevoel. En van een winterdepressie spreek je als je dat minimaal 2 jaren op rij hebt. Mensen hebben in de ochtend vaak dufheid en minder alert gevoel. En dat komt omdat het nachthormoon, melatonine, als het ware te lang in het lichaam blijft hangen. Met onze lichttherapielamp geven we die biologische klok een boost. En daarmee wordt dat ritme weer hersteld.
Gemeenten zoeken steeds vaker naar duurzamere oplossingen voor een kerstboom. In Nijmegen bleef het niet alleen bij zoeken. In de stad staat dit jaar namelijk geen echte groene kerstboom meer. Maar een boom bestaande uit alleen maar lichtjes. Voor sommige passanten is dat nog even wennen. U hoort ook Tobias van Elveren, wethouder van de gemeente Nijmegen.
Het is een beetje een schaal dingetje, maar oké.
We denken dat als we dingen steeds duurzamer doen, dat we bijdragen aan het redden van de planeet. En op deze manier hebben we de minste impact qua duurzaamheid. Dus we willen geen omgehakte kerstbomen meer.
Ja, magertjes en kaal. Meer kan ik er ook niet van maken, ja. Het roept bij mij niet het kerstgevoel op... Wat ik aan de andere steden die een echte kerstboom hebben staan, wel.
Het is inmiddels een van de bekendste tradities op de Nederlandse radio, Serious Request en het Glazen Huis. Sinds 2004 laten 3 3FM-dj's zich ieder jaar de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, van waar ze dan 24 uur per dag uitzenden om geld in te zamelen voor een goed doel. Luisteraars kunnen tegen betaling een verzoeknummer aanvragen en bieden op bijzondere veiling-items. Het Glazen Huis staat dit jaar in Zwolle en het geld dat wordt ingezameld gaat naar MetaKids, een stichting die fondsen werft voor onderzoek naar metabole ziekte, de grootste doodsoorzaak onder kinderen in Nederland. Woensdag ging de deur van het Glazen Huis op slot en dat klonk zo.
Is die goed dicht, Jaro?
Ja.
Ja, die zit muut en de sleutel is eruit. Daarmee is 3FM Series 2024 van start! Zwolle, zijn we er klaar voor?
Wat lekker dit, jongens.
Oh, heerlijk.
We zijn begonnen.
We zijn klaar.
We hebben deze plaatvraag. Alles aan wat je kan. Welkom.
Daar gaan we. Hè?
Tot zover dit willekeurige weekoverzicht voor deze week. We danken de NOS voor de geluidsfragmenten. Straks het recept voor een ultiem Nederlands-Australisch kerstdessert. Maar eerst... Met nog een week te gaan tot kerstmis is de kans groot dat u thuis de kerstboom al heeft opgetuigd en plannen heeft voor de kerstdagen. Dat is een onschuldige zin, maar in die zin die ik zojuist uitsprak zitten heel wat woorden die ook aan bod komen in onze kerstaflevering van onze serie Leer Nederlands. Samen met Joyce Diebels van Dutch with Joyce uit Melbourne proberen we met deze serie zoveel mogelijk mensen die interesse hebben in onze moedertaal op weg te helpen. De miniles gaat dit keer dus over kerstmis.
Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce and today we have another
Dutch lesson. The festive season has officially started, and that makes today perfect for a little Christmas lesson. So we spoke about Sinterklaas before, and historically, Christmas is a very Catholic tradition. And over the years, it has been Americanized, and we have a little bit of Santa as well. And obviously, we watch a lot of American movies and traditions. So whilst it is a Catholic tradition, we have now embraced a little bit more of gift giving as well. But today, we'll teach you a few super Dutch words and the way that we celebrate Christmas. Let's start with the word for Christmas. Christmas, in its full glory, is Kerstmis. Very similar. Kerstmis. But your authentic Dutchie will probably just say Kerst. And everything that is related to Christmas, we just say Kerst. So, for example, a Christmas tree is een kerstboom. Kerstboom. And we decorate it just like you'll see here. But I do agree that with switched seasons, het is winter in Nederland, als het kerst is. We have a lot of kerst decoration and a lot of kerst little twinkly lights outside and inside. And the Christmas lights are called Kerstverlichting. Kerstverlichting. So licht is light, and it's the process of lighting things up around Christmas time. Kerstverlichting. Then we have Kerstavond, which is your Christmas Eve, Kerstavond. And just like Sinterklaasavond, this is in Dutch tradition usually the time that we unpack presents or gift presents, if there are any. And then on Eerste Kerstdag, first Christmas Day, yes, we have two. Eerste Kerstdag is very family oriented. Usually there is a kerstbrunch and a kerstdiner. Dus we hebben twee grote maaltijden, two big meals. One of the things that we usually eat during the kerstbrunch is a kerststol. A kerststol, which is a sweet filled bread with like a marzipan on the inside, some raisins, and perhaps some nuts that we eat during Christmas time. The kerststol. And in kerststol eet je vaak met boter. So you eat this sweet bread usually with some butter. Another thing to do is a Kerstmarkt. So a Christmas market and Kerstmarkt. Usually little villages and cities have Christmas markets, and you can buy Christmas presents, decoration, and yummy food, of course. And sometimes they have a lot of storytelling and activities as well, like let's say an Oliver Twist theme. Then op Tweede Kerstdag, you either spend time with your family, your extended family, or you go furniture shopping. Stores like IKEA or typical Dutch furniture stores will be open op Tweede Kerstdag, and you can, together with thousands of other Dutchies, cramp yourself into a furniture store to look at furniture. And that is basically Dutch Christmas for you. So Kerst in Nederland is in de winter. Wij hebben heel veel kerstverlichting. wij geven cadeautjes op kerstavond. Wij gaan naar de kerstmarkt. Wij eten kerststol. En wij vieren kerst op eerste kerstdag en tweede kerstdag. And of course, in case you're wondering what Santa is, Santa is of course a really big man. And therefore, we call him the Kerstman. And his wife is then, of course, de Kerstvrouw. So that is Kerst voor jou. And to close this lesson off with, the way that we say Happy Christmas or Merry Christmas is Fijne Kerst. Fijne Kerst. Of Gelukkig Kerstfeest. Gelukkig Kerstfeest. The first is more like a nice Christmas, like have a nice Christmas. And Gelukkig Kerstfeest is more like have a lucky, merry Christmas feast, essentially. So that is how I leave you today. Fijne Kerst en een gelukkig Kerstfeest. Doei!
Alle zojuist besproken woorden zijn terug te vinden op onze website sbs.com.au/Dutch. Hier zijn trouwens ook nog 60 andere afleveringen Leer Nederlands te beluisteren. Dat was Emma Heesters. Zij creëerde eventjes echt het kerstgevoel met het nummer Als de eerste sneeuw valt. In 2016 won Elena Duggan het razend populaire programma MasterChef Australia. Omdat ze Nederlandse roots heeft en daar erg trots op is, daagde ik haar 2 jaar geleden al uit een heus Nederlands-Australisch kerstdessert te maken. En ik kan u alvast verklappen dat ze daar heel goed in geslaagd is. Maar voordat we tot dat dessert komen, vroeg ik Elena eerst naar die tijd bij MasterChef.
Let's go back to 2016.
Yes.
Gary's telling you, you are the winner of MasterChef. Do you remember this, or was this, is all blank now?
No, it is something that I remember very clearly, but mostly because I see the replay more often than I ever expected to. So it's very easy to be transported to that moment. And even now, going back to it, I can see flashes of that moment the day before, the week before, and then the months before, because it is a month-long process. If anything, it was sort of a relief, an acknowledgement of everything that you've sort of sacrificed to be there for that long and in that space, and a reward and acknowledgement or affirmation. Like, you still have self-doubts right until the last minute, and you're sort of going, okay, I did it. That's amazing. Thank you.
Yeah. How did a visual arts teacher end up at MasterChef?
It's a slightly sad start, I guess. We were big fans. My sister and myself, we lived together. We shared an apartment together. And the year prior to me applying was a tough one at my school. We had a few local and community tragedies and hard times. And I felt like I was giving so much of myself that I was falling apart a little bit in my own grief of that. So I had considered doing an artist in residence for a year in Europe. And my sister said, why don't you apply for MasterChef? And I was like, oh, hilarious. Yeah, that'd be fun. And that was actually in 2014. So I had applied the year before I got on the show. And this is where my old part actually comes into it. So I had, in my final interview, they asked me, so I've done my audition, I've done the first lot of interviews, I've done all of the psych tests to make sure that you can cope with the stress of it all, among other things. And in my final interview, they said, is there anything that might stop you from moving forward if you were chosen? And I said, if my opa got sick, I would really struggle with that. He wasn't sick, there was nothing, but unfortunately he did pass away 2 weeks later without any kind of, we weren't expecting it. So I got to go to his property, and his we went through all of the motions of grieving and the process of a funeral, et cetera. And the day after his funeral, my mum, my sister and I were in his woodworking workshop and we made chopping boards for all of us. And I used that chopping board to present my audition fish and chips to the judges for the very first time. I couldn't help but feel like all of these people and all of my family were around me, whether in person, in physical or in spirit or within me, just what has been passed down to me and my respect for all of those sorts of things. So I really loved being able to present that on the board that I'd made, a beautiful camphor laurel, Australian timber. He loved working with timber right until sort of the very end. Yeah, so I loved being able to take that with me. That was the start of the journey.
Yeah. And Opa, he came from the Netherlands.
Yes. So he grew up in Durgedam, tiny little fishing village, really only one or two streets when I got to go back there. He's like many Dutch, very tall. He was 6'4". When I first got to the front door, I'm like, how did he fit inside this beautiful little cottage, let alone him and his siblings and his parents? And yeah, I was just absolutely amazed by the space. And in terms of, also very typical, the flatness of the area and his sense of adventure, it totally made sense why he found home in the places that he found when he eventually moved to Australia, why he had the adventures that he had. He always wanted to see and explore and climb and all of those sorts of things. And it was such a tiny place in terms of as a young man and thinking about his place in the world. So he was then a Dutch journalist. He spent some time with living with the Dayaks, living with in Papua New Guinea with the headhunters, all of really amazing adventurous stuff, of which he documented a lot of it and had some photos. I remember as a teenager telling me not to look at some of the gory images. But he met my Oma in a miraculous movie love story moment. He could hear her singing in church. So she was, she grew up in Yogyakarta in Indonesia, a Dutch colony. So they connected there. And yeah, when the Japanese came in and then everyone was forced to leave, they chose to go back to the Netherlands. Neither of them felt at home when they got back to the Netherlands. So they had their first daughter there, my auntie Norma. And then when they were pregnant with my mum, decided to go to the great down under. Although New Zealand was their first preference, they ended up on a ship to Australia. And my mum was just born here. So she was born in South Australia. And then they had an amazing orchard in Wakery in South Australia, right on the River Murray. The way she speaks about fruit, even now, in terms of its optimum ripeness and abundance, and it makes me sort of salivate thinking about all of those things. And in those days, they would have had treats sent over from the Netherlands. But by the time I was around, they were available just in our local shopping centres. Yeah.
Little Alina got some Dutch treats. You told me about speculaas.
Oh yeah, speculaas definitely high up there on my favorite list. I think it's the perfect combination of Dutch and Indonesia, which in terms of the Spice Islands and all of that sort of stuff. And so I love what it represents, not only how it tastes. And I also loved chocolate hail from an early the Hagelslag. So I apologize in advance for any of my mispronunciation. Feel free to laugh at me as my cousins do. yes, but we definitely had that as a treat. I remember visiting my opa very early on, and he was a big eater, and he would have almost a loaf of bread and with like 2 liters of milk at a time and all of this stuff. He was always moving, so he burnt it off very quickly. But there's a few treats in there. And also mayonnaise with everything, not just chips. Somehow this has been passed on to my kids as well. And I'm like, how do we have mayonnaise in our genes, in our genetic history of experiences? So that makes me giggle.
The question again, like visual arts teacher. Then little Alina had a lot of food and fruit. Yeah. So you got that
menu. I think I admire the visual, like eating with your eyes, that component. It, not to say that ugly, delicious food isn't an entire category of its own worthy of respect,
exactly. It's very ugly, but yummy.
Exactly. So that definitely serves its place. But if I'm serving something to someone else, I am drawn to making it want to look good as well. So I love textural contrast. I love flavor contrast. I love shape and all sorts of different. It needs to be absolutely sensational. So really thinking about how the experience of it goes ahead, whether it's got crunchy and soft on the inside or whether it has that hit of acid and all of those sorts of things. It does need to be multi-textural, I think, because we're eating with our eyes, but then the enjoyment of it needs to be an experience as well. Mm. Once I got comfortable in MasterChef, I definitely had to get over a feeling of perfectionism and anything going wrong was the end of me. There was space to make mistakes. You just needed to know when you could do that, not in an elimination round, for instance. But that's when I started to really have fun with it. I was able to play with monotone dishes with only sort of one color. And I even now, like a salad I might make with beetroot and radishes and grapes and cherries and all sorts of purples and pinks, and then on the same table a whole plate of all sorts of green things. And having fun cooking with my kids is another element to that. And how do we break it down so that it's also an educational tool? Because I'd not only want it to be an expression of my love and joy and creation, but it really needs to be nourishing as well.
Yeah. And you also cook Dutch stuff, because I follow you on Facebook, yes, on the socials. And even this winter, your ettersoup looked pretty.
That's actually become, my husband is now like, why aren't we making this more often? This is right up my alley. And I've tried to, especially since having kids and being a bit more time poor, okay, where are the parts that we can cut corners, et cetera. So I would like to do it with the whole ham hock and then peel it away and have all of those flavors. But sometimes throwing diced bacon pieces in to get a similar effect and putting it on in the morning. Exactly. So I think a lot of parents who are cooking for families would relate to those time saving. You're still getting the essence and the feeling and the nostalgia of the dish, but maybe not quite so time consuming. But when you do have the time, picking apart all of the meat on the bones before going ahead and doing all those other steps is exciting too.
We moeten er even uit voor de reclame, maar zo dadelijk zijn we terug met het droomtoetje voor een Dutch Aussie kerst. Een appel speculaas trifle. Voor de reclame hoorde u het eerste deel met oud MasterChef winnares Elina Duggan, waarin ze al vertelde over haar roots, haar opa en oma en Nederlands eten. Ik vroeg haar ook of ze tegenwoordig zelf wel eens Nederlands eten kookt.
I think I probably use Dutch spices the most in my any of my baking as well. Hilariously, whenever I talk to my cousins, they're like, why do you want to cook Dutch food? And I was like, actually, it makes me feel connected. Please don't write it all off. Some of them are not very, especially when they come to Australia in peak spring or summer season and they're having all of these tropical foods. I'm like, there's a reason that you don't have these. They don't grow in that area. So it's nice to be able to have those sorts of, connections, but also a respect for what is growing where you are. So in terms of like this year's Christmas, it would be silly to not utilize the produce that I have, but with those nice touches of the Netherlands. So in terms of utilizing, rather than using a sponge cake in a trifle, you could use the almond fingers. And if you didn't want to soak them, if it was for kids, you don't necessarily have to soak it in a spirit like you might do sherry for a traditional trifle or something like that. You could soak it in apple juice. You could soak it in apple flavored kombucha, like to have that similar kind of effervescence or fizz or slight sour notes. But that is there. We can swap out some things to have this. Well, I mean, I represent fusion cuisine in my history anyway. So trying to figure out how I can have these touches and of nostalgia as well as what's here. So utilizing the gorgeous apples, utilizing the cherries, we can put all of those speculaas spices into the pavlova base we could, if you're lucky enough to find spec glass paste, I know that there's a few shopping centers who do it in the Sydney area. I don't know if it's freely available, but you could whip that through mascarpone. I love apple and cheese, and I love the spices with cheese. So having those textures come together with a whipped mascarpone in the trifle instead of, there are ways definitely of utilizing where you are and paying respect or celebrating to where you've come from, I think.
Well, I think it's about also the flavors can bring you back to moments. And
absolutely.
Think with Christmas, I will speak for myself.
Yes.
Christmas on the beach is different.
So yes, absolutely.
If you can connect to home through food.
Yes, yes, absolutely. Aussie Christmases are different to most just based on our climate. But I think you can have those memories of nostalgic food. I mean, I myself have never experienced a cold Christmas. I mean, maybe 20 degrees Celsius, but still not cold, nowhere near snow. But most of the time, you don't want to be having hot food on those dishes or be stuck in a hot kitchen. But in terms of those Christmas spice flavors, those warming spices that are so often associated with winter, there are ways that you can still include those and have that memory evoked of all of that deliciousness, but still with a cold dessert. So in terms of like a pavlova, you can bake those spices into the base. You can stir spekulaas paste through a mascarpone and pop that into your trifle instead. Those are cold desserts, but it has a warmth about it that is nostalgic. You can still, that aroma that is so associated with Christmas, even in our hot country. And even in drinks, I don't mind a bit of spice in drinks or iced teas that have got those flavors. I bought myself a box of spekulaas flavored tea when my first trip to the Netherlands. And I think I used the last tea bag last year. So they're by far past the use by date. But it served its purpose, and I was able to just open that little box every now and then and sort of be taken back to that memory of that trip and those warming cups of deliciousness. But there's no reason you can't have that served over ice on Christmas Day.
No.
Yeah.
I think it's a perfect combination, an Aussie Dutch Christmas with spekulaas and cherry pavlova.
Absolutely. Absolutely. And if you wanted to, there's no reason that you couldn't buy a pavlova base if you're trying to minimize cooking as well. You could mix some of the spices, you could heat it in some cream and then mix it through the whipped cream, so you could have a spicy cream before you're putting the cherries on top. Or you could make a cherry compote, half fresh cherries, so you've got those different textures and the juiciness and the syrupiness with the spices. Or the trifle, you can do those individually. You could prepare most of those elements a few days in advance, keep them in the fridge, and just pile it into those individual glass cups or whatever it is on the day. So if you've got people dropping in but you don't want to cut up a big dish or whatever, you can just make it to serve, make it for as many as needed. That one I would typically serve with apple just because of my memory with it, and apple mousse, and even apple stroop you could put sort of, and then you've got a bit of tanginess in there as well. But you could use stone fruit, you could use other, you could, mango I think would even work, because I don't mind a bit of mango dusted with cinnamon and then put on the barbecue.
Wow.
Absolutely. Or even pineapple with cinnamon and then dipped in chocolate. Like there's a lot of Australian fruit that might not typically be associated with wintry dishes that actually just are enhanced by some of those spices. So I think that's probably the easiest way for us to incorporate. I mean, they have such an aroma and as well in terms of evoking those memories. It's not just the flavor. So if you can have your house smelling like that on guests' arrival, I think that's pretty special.
Best smell, the spekulaas smell when you bake something with spekulaas. Oh. Yeah. Well, and we're lucky, right? Because you're willing to share your recipe with us.
Absolutely. So I'll pop both of those recipes up, and then with some cheats in there as well for people who aren't that confident. You can use a lot of store-bought swaps if you need to, but if you want to go for making jelly from scratch, you absolutely can. If you wanted to try making some of those other crunchy elements from scratch, you absolutely can. Your preparation of Christmas dinner and Christmas dessert should be a joy. So if it's anything other than a joy, figure out how to make it easier for yourself, because it's just as much about connecting with people and not missing out on the time and, yeah,
don't be too hard on yourself and wanting to make everything from scratch.
Exactly. Yeah, no, it's I don't think there's any shame in using a few cheats here and there to be able to make sure that everyone is having a good time.
Thank you so much, Alina.
Lovely to chat to you. Merry Christmas.
Het recept van Elena Duggan staat, zoals u van ons gewend bent, op onze website sbs.com.au/dutch. Dit was SBS Dutch voor vandaag. Al onze andere verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/dutch of in de SBS Audio app. Die is gratis te downloaden in de Apple Store of Google Play. Over een half uur, om 12:30, kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteravond. En dat journaal is ook terug te kijken op SBS On Demand. We gaan er vandaag uit met de show van de Dizzymans Band. Ik wens een heel goed weekend en heel graag tot eerste kerstdag, want dan zijn wij er ook weer. Dag!
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.